De tekst voor de prediking is het zogenaamde hoge priesterlijk gebed, dus Johannes 17. Sinterklaas is al een hele tijd geleden, maar voor mij was het een paar weken geleden toch een beetje Sinterklaas, want ik kreeg een heel mooi cadeau, dat ook prachtig past bij de lijdenstijd. Een kennis van mij, die eigenlijk uit Schotland komt, maar al jarenlang thuis is in Nederland en met een Nederlandse vrouw getrouwd, die kreeg een cadeau, twee boeken van een Engelse puritein. Anthony Burgess, dat was een dominee die leefde in de 17e eeuw. En de uitgever stuurde per ongeluk twee van elk boek. Het was te duur om terug te sturen en toen zei de uitgever, nou, als u nog een predikant kent die er wat aan heeft, geef het dus aan hem. Dus ik kreeg ook twee boeken van een 17e eeuws predikant, vol met preken. 145 preken over het hoge priesterlijk gebed. Want dat is wat dominee Burgess in de 17e eeuw deed. Steeds spreken over dezelfde tekst, maar dan niet 145 keer hetzelfde, maar elke keer, en het lijkt me dat hij dat goed volgehouden heeft, voor zover ik het al gelezen heb, een element van de tekst. Want in dit gebed staat enorm veel. Waar we als gemeente van de Heere van kunnen leren voor ons geestelijk leven, voor onze verhouding tot de Heere en hoe God de wereld ziet. Ja, wij hadden dat in Nederland ook in die tijd. Een beetje later was er dominee Smijtengeld, die preekte ook bijna ontelbare keren over het gekrookte riet. Dus de Bijbel uitpluizen om dan ook in de kleinere bijzonderheden de bedoeling van de Heere te zoeken. Dat ga ik vanavond niet met u doen. Dat kan ook niet als je de eerste keer preekt in een plaats over Johannes 17. Dan is het beter om de algemene lijnen te nemen. Waarover gaat dit hoge priesterlijk gebed? Waarom bidt de Heer Jezus? Waarom bidt hij het nu? En waarvoor gaat hij bidden? En dan is er één woord dat steeds terugkomt en dat houdt ook verband met de psalm die ze zojuist gezongen hebben. En ik hoorde dat met het volle stemgeluid van Urk. Dat was mooi om te horen dat mensen dat met overtuiging en volle overgave zingen. Want de Heere die is goed. Maar om dat nou op Goede Vrijdag te zingen, waarom deden we dat nou? Nou, omdat de Heere goed is, ondanks en dwars door het lijden van de Heere Jezus en wat hij ons schenkt in zijn Zoon. Maar ook om een andere reden. Een reden die we ook terugvinden bij dominee Burgess en als een refrein tegenkomen in dit hoofdstuk, Johannes 17. Namelijk het verheerlijken van God. Als u goed opgelet hebt tijdens het voorlezen, dan is dat een woord dat je steeds tegenkomt. Verheerlijken. Dat is een woord dat we eigenlijk niet meer zoveel gebruiken. Het betekent eigenlijk de eer geven aan en liever ook nog door middel van wat je doet, eigenlijk in de geest handelen van iemand. Ik heb lang in Australië gewoond en daar hadden we de uitdrukking to do someone proud. Dat betekent dat je handelt in zijn geest en doet wat hij graag wil. Ik heb dat een keer met een begrafenis gehad, dat er achteraf de zoon van de broeder die ik mocht begraven naar me toe kwam en die zei tegen me, you really did my father proud. Dat betekent dat ik de begrafenisdienst in de geest van zijn vader geleid had, zoals hij het graag wilde hebben. En zo gaat Johannes 17 over dingen in de geest van onze hemelse vader doen. Zoals God dat graag wil hebben. Leven tot zijn eer. En dat past ook helemaal bij die dominee Burgess. Want hij was, wat ze in het Engels noemen, een van de Westminster Divines. Hij was een van de godgeleerden, een van de theologen die bij de synode van Westminster was. Wij hadden in Nederland de Dordtse synode in de 17e eeuw. In Engeland hadden ze die van Westminster. En zoals wij de Heidelberger hebben, hebben zij de Westminster Catechism. En dominee Burgess, die was er dus bij als dominee. En heeft helpen die Westminster Catechism op te stellen. Nou, u kent onze eerste vraag en antwoord uit het hoofd. Wat is uw enige troost in leven en in sterven? Zij hebben een andere vraag. Wat is het voornaamste doel van de mens voor het leven hier op aarde? What's man's chief purpose in life? En dan is het antwoord: to glorify God and to enjoy him forever. Om God te verheerlijken en hem voor altijd te genieten. Dat heeft een bevindelijk element. Dat houdt in dat je ook met de Heere moet leven. Want dat moet voordat je hem kan genieten en zijn vriend zijn. God verheerlijken, dat komen we dus steeds tegen in dit hoofdstuk. Ook dat de Heer Jezus verheerlijkt wordt. Hij bidt dat aan het begin. Verheerlijk uw zoon, opdat ook uw zoon u verheerlijken. Als ik u een algemene lijn geef van dit gebed, drie dingen waarvoor de Heer Jezus bidt. Dat is een goede manier om dit gebed te onthouden. Dan ziet u hem eerst bidden voor zijn eigen werk. Voor wat bijna het hoogtepunt daarvan bereikt heeft. Op het kruis, letterlijk. Op de heuvel, die er ook al meer dan 1000 jaar stond. Waar ooit Abraham zijn zoon Isaac geofferd had. En nou de zoon van God geofferd wordt voor de verzoening van velen. Ja, dat gaat zwaar worden. En de Heer Jezus heeft nodig om daarvoor te bidden. Dat gaat hij ook doen. Want hij wil het lijden, wil die ingaan tot verheerlijking van de Vader. Daar komen we zo op terug. Het tweede wat hij gaat doen is, hij gaat bidden voor de apostolische kerk. Want hij heeft deze 11 mannen die straks over zijn, heeft hij gekregen van de Vader. En door die 11 mannen, en Matthias komt er straks bij, wordt het fundament voor de kerk gelegd. En de Heer Jezus is er straks niet meer bij. Eerst kon hij ze nog vertellen hoe het moest en zo, maar straks is hij weg. Dus hij gaat bidden voor dat apostolisch fundament van de kerk. Dat dat op een goede manier gelegd wordt. Dat de duivel daar geen verkeerde invloed op gaat hebben. En dan in de derde plaats, en dat is mooi voor ons op Urk vanavond, gaat hij bidden voor degene die tot geloof gekomen zijn door het apostolische woord. Door de Bijbel die we hier hebben. Die onder leiding van de Heilige Geest, door die apostelen en door hun medewerkers onder hun verantwoordelijkheid op schrift is gesteld. De Heer Jezus die dus bidt voor de voltooiing van zijn werk op aarde. Voor de apostolische kerk. En dan voor de mensen van nou. Die dan later tot geloof gaan komen. Nou bidt hij nog voor ons in de hemel. Maar in dit hoge priesterlijk gebed hebben we een voorproefje van zijn werk. Eerst in algemene zin. Kennelijk heeft de Heer Jezus dat dus nodig om te bidden. Dat bepaalt ons bij het belang van het gebed. De Zoon van God bad, ook al was hij God en mens tegelijk. En als hij dat nodig had, dan hebben u en ik dat ook nodig. En daarin stelt de Heer ons een voorbeeld. Dat we op een geestelijke manier afhankelijk van de Vader in het leven staan. Niet omdat dat vroom en om die reden nodig is. Nee, omdat het echt nodig is. Omdat we echt afhankelijk zijn van de Heer in het geestelijke zowel als in het materiële. Zonder hem zijn we net een stofje aan een emmer. De Heer Jezus beseft als mens de noodzaak van bidden. Omdat er meer is tussen hemel en aarde. Er is een andere werkelijkheid die wij niet zien met onze ogen, maar die er wel is. En gevechten in de hemelse gewesten, waartegen organiseren door mensen niets helpt. En wij proberen een heleboel te organiseren in de kerk, soms is dat ook goed. Maar geestelijke machten moet je ook op een geestelijke manier bestrijden. De Zoon van God doet dat. Hij doet dat in gebed. Wij kunnen in de kerk activistisch raken. En dan, als we dan maar genoeg geld geven en bijeenkomsten houden en zo, dan is het allemaal weer opgelost. Nee, dan is het soms niet opgelost. Soms is er, eigenlijk altijd, is er meer nodig dan dat. En de Zoon laat ons dat zien. Zelfs de Zoon van God moest bidden. Nou, dan bad hij dus voor die drie dingen. We gaan ze vanavond langslopen. Eerst voor de voltooiing van zijn werk. Dit heeft Jezus gesproken. U kunt uw Bijbels openhouden en het volgen, want ik preek net als Calvijn, zeg maar, het Bijbelgedeelte door. Dit heeft Jezus gesproken en hij hief zijn ogen op naar de hemel en zeide: Vader, de uur is gekomen, verheerlijk uw Zoon, opdat ook uw Zoon u verheerlijke. Gelijkerwijs gij hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat wat gij hem gegeven hebt, hij hun het eeuwige leven geven. En dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, den enige waarachtige God en Jezus Christus, dien gij gezonden hebt. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb voleindigd het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen. En nu verheerlijk mij, gij Vader, bij uzelf, met de heerlijkheid die ik bij u had, eer de wereld was. Dat is vreemd, zegt u misschien. Het is toch nog niet afgelopen. Eigenlijk staat de Heer Jezus hier nog voor Goede Vrijdag. Het is de vooravond van Goede Vrijdag, zoals we dat vroeger ook in de kerk rekenden. Dat de zondag die begint zeg maar op zaterdagavond met zonsondergang. Het was avond geweest, het was morgen geweest, de eerste dag. Maar de Heer Jezus staat er nog voor. Als u begin van hoofdstuk 18 ook daar een blik op geworpen hebt, dan hebt u gezien dat de Heer Jezus op dit moment zich nog in Jeruzalem bevindt. Ze hebben het laatste avondmaal gehad en dan gaat hij met die discipelen langzaam in de richting van Gethsemane. Gaan ze afdalen naar de beek Kidron en dan weer naar boven en dan heb je de Olijfberg en Gethsemane. En dan gaat hij niet zijn bed nat maken met tranen zoals David en zoals we gezongen hebben, maar dan wordt het zo moeilijk voor de Heer Jezus dat hij gaat bidden dat die beker hem voorbij mag gaan. Want als mens ziet hij er vreselijk tegenop. Zo erg affecteert hem dat die druppelen van zweet bloed gaan bevatten. En dokters die kunnen u vertellen dat als je onder hele grote stress komt te staan, dan kan je zo'n soort effect krijgen. Maar dan gaat het wel heel diep. En dat ging heel diep bij de Zoon van God. Want er stond zo oneindig veel op het spel. Voor u en mij en voor de toekomst van de wereld. Maar dat was letterlijk de diepte van de hel. De Heer Jezus ziet daar tegenop. Hij ziet het aankomen en hij gaat ervoor bidden. Nu was het voor hem middelaarswerk en een onvoorstelbaar middelaarswerk, maar wij op onze kleine manier hebben ook als christenen te maken met lijden, met ziekte, met dood. En als de Heer niet terugkomt voor die tijd, of het nou over 20 of over 50 jaar is, moeten we sterven. Daarom is het belangrijk om nu alvast, ook al ben je maar jongen, blijf je nog 80 jaar op aarde, maar te bidden voor het uur van je dood. Dat je daarvoor stervensgenade bij de Heer zal hebben. Dat je een waar getuige voor hem zal zijn. Dat je niet in paniek zal raken, maar in vertrouwen op onze Heer en Heiland, dat lijden dat de Heer op onze weg plaatst, door te staan. En daarin God de Vader te verheerlijken. Doing him proud. Hem eer te geven. Dwars door het lijden heen. Wij zijn in onze tijd zijn we eigenlijk een beetje bang geworden voor het lijden. We willen dat uit ons denken bannen. De dood willen we ook niet meer zien. Gauw cremeren en dan alles voorbij. En haar plaats kent haar niet meer. Ja, gelukkig hebt u hier op Urk nog eeuwige grafrust en zo hoort het ook. De dood is een herinnering aan de zonde van de mens. De akker aan de zaden die gezaaid worden En straks opgewekt worden in onverderfelijkheid. Maar onze tijd wil dat uit ons denken bannen. Daarom spreken we ook over een goede dood, over, dat zijn Griekse woorden die we dan gebruiken, euthanasia, goede dood. Als een dokter iemand doodspuit en zo erge lijden vermeden wordt. We hebben een vol leven, zeggen we dan, en dan stappen we eruit voordat het pijnlijk raakt. Nee, gelukkig is de Heer Jezus er niet uitgestapt. En zo moeten wij er ook niet uitstappen, maar het lijden ingaan tot Gods heerlijkheid. Kijk, als we lijden kunnen vermijden door gezond te leven en allerlei dingen te doen die de schrift zegt dat we moeten doen, natuurlijk. We moeten het lijden niet opzoeken. We moeten geen domme dingen gaan doen. We moeten niet op het topje van de tempel gaan staan en ons te gaan afstorten, omdat daar een belofte is voor de Zoon dat de engelen hem op handen zullen dragen. En dat een vervulling zou kunnen zijn van de Messiaanse belofte. Nee, zo mogen we niet met de Bijbel en met Gods voorzienigheid omgaan. Maar als het lijden op onze weg geplaatst wordt, en als zondige mensen weten we dat als de Heer Jezus niet eerder terugkomt, we moeten sterven en allerlei lijden doorgaan, dat de Heer dan niet van ons neemt, maar tot onze beste wil keren, dan moeten we dat ook ingaan als ridders voor Christus. Adeldom verplicht. Maar dan doe je dat niet op eigen houtje, even stoer zijn en zo, en dat zal dan wel lukken. Nee, zelfs de Zoon ging daarvoor bidden. Daarom is het ook belangrijk om te bidden voordat dat lijden komt. Of voordat dat lijden zijn hoogtepunt bereikt. Dat we genade zullen krijgen om de Heer niet te verloochenen. Om op Hem te vertrouwen. Om voor andere mensen een bemoediging en getuigenis te zijn. De Heer Jezus die bidt voor het lijden, bidt voor het uur van zijn dood, voor het moment dat hij zal uitroepen, het is volbracht. Ja, dat moment is nog niet aangebroken, maar de Heer Jezus bidt hier zo al wel in geloof, alsof dat al gebeurd is. Hij weet dus in de geest dat dit allemaal gaat gebeuren, zoals de schriften dat zeggen. In 1 Korinthe 15 is het ook zo mooi dat als er over de opstanding gesproken wordt, dat het dan elke keer naar de schriften. Het leek allemaal veel verschrikkelijk. Het leek uit de hand te lopen. En wij begrepen het niet, maar God begreep het wel. Ook al begrijpen wij God niet altijd. De Heer Jezus in geloof bidt hier zo dus al alsof het al klaar is. Ik heb voleindigd het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen. En hij weet ook wat er wacht na al die ellende en diepte. Namelijk de verheerlijking. Dat hem dan de Vader gaat belonen. Omdat de Vader het fijn vindt wat de Zoon gedaan heeft. En we zien dat aan het einde ook. Dat als wij God verheerlijken met ons leven, de Heer Jezus ons dan ook zal verheerlijken en belonen. Datzelfde beginsel komen we daartegen. De Heer Jezus verheerlijkt de Vader. En wie wandelt zoals de Vader wil, zal ook niet verloochend worden door de Vader, maar door Hem geëerd. Beloning in de hemel, naar gelang we onze talenten gebruikt hebben, tot Gods eer. Dus het eerste wat de Heer Jezus doet, is bidden voor het lijden, voor zijn dood, voor dat Gods plannen vervuld zullen worden in zijn leven. Maar dan gaat hij verder, want hij gaat dan weg. Het gaat niet alleen naar de diepte der hel en de opstanding, maar dan ook naar de hemelvaart en dan is de Heer Jezus weg. Hij bidt in dit gedeelte wat iets langer is, dus dat zal ik niet opnieuw voorlezen. Maar daar bidt hij ook vanuit de positie alsof hij niet meer op aarde is. Zij zijn nog hier in de wereld en ik bid niet dat u hen uit de wereld wegneemt, maar ze hebben wel gebed nodig. Gebed dat de Heer Jezus bidt, nog voordat ze in die situatie zijn. En ook voor de tijd dat hij geografisch van hen gescheiden zal zijn. Dat is een mooie. In diverse opzichten. Ja, het is begrijpelijk dat de Heer dat doet. Want straks is hij er niet meer. En dat benoemt hij ook. Hij zegt, daar eerst was ik met hun. Kon ik hem beschermen. Maar nu moet u dat doen, vader. Want straks ben ik er niet meer. In dat beschermen, daar zit waarschijnlijk iets in van een geestelijke macht. Die we tegenkomen straks in de tuin van Gethsemane. Als de Heer Jezus net een woord spreekt met al die soldaten, die deinzen terug. En dan benoemt hij het ook, dat hij legioenen van engelen kan laten komen. Hij kon ook eerder dwars door de woeste menigte en het tumult in Nazareth heen gaan. Van mensen die hem naar beneden van de afgrond af wilden kieperen. Ging het dwars door het midden. Geestelijke macht, zo kon hij ook zijn volgelingen beschermen. Ook beschermen door zijn voorbeeld. Ook beschermen door zijn raad, door zijn advies. Maar straks is die weg, dan kan dat niet meer. Misschien voelt u ook een beetje zo met opgroeiende kinderen. Misschien is uw zoon of dochter dit jaar het huis uitgegaan. Vorig jaar gaan studeren op kamers of een werk ergens anders. Ja, dan moet je het overgeven, zeggen we dan. Aan wie dan? Nou, aan God. En dat moeten we ook doen. Moeten we voorbidden als we geografisch van onze kinderen gescheiden zijn. Voor de een is dat verder dan voor de ander. Twee van mijn kinderen die zijn achtergebleven in Australië. Nou, dat is wel heel ver. En daar bid je dan als vader elke avond voor. Bid voor uw kinderen. U kunt hun beginselen meegeven. Leren te leven vanuit het woord van God. Maar dan is het toch zo dat geestelijke dingen op een geestelijke manier gevestigd worden. In dit evangelie naar Johannes ook. Bij die gelegenheid als al die mensen weggelopen zijn van de Heer Jezus. Omdat hij zegt, ik ben het brood dat uit de hemel is neergedaald. En nog meer van dat soort uitspraken. Ja, dan willen de mensen daar niet aan. Dan zeggen ze, wat verbeeldt u zich wel? Die reden die is te hard. En dan komt als een refrein door die preek daar in de synagoge van Capernaum. Het is de geest die levend maakt en het vlees is van geen nut. Nou, dat is bij ons zo. Dat is voor onze kinderen geldt dat ook. Daarom is het een veel sterker getuigenis als u elke avond op uw knieën gaat bij uw bed om te bidden voor uw kinderen. Zoals Jezus stond en zijn handen ophief of knielde in de tuin van Gethsemane straks en hier bidt tot de Vader dat zijn discipelen, als hij straks niet meer voor hun kan zorgen direct, dat de Vader het dan overneemt. En de Geest natuurlijk ook. Gescheiden in geografische afstand, hij in de hemel, wij op aarde, de discipelen op aarde. Maar ook gescheiden in tijd. Hij bidt er nou alvast voor. En straks gaat hij ook nog veel verder vooruit bidden. Dat is ook een interessante gedachte. Daar komen we in het derde deel op terug. Waarom is het zo belangrijk dat hij hier zo in het bijzonder bidt voor de apostolische kerk? Want hij noemt dat ook zo. Degene die gij mij gegeven hebt. Dat is een gedachte die vaker terugkomt in dit evangelie. Niemand kan tot mij komen tenzij de Vader mij trekken. Hem trekken. Dus het is de Geest die levend maakt. Het is de Vader die trekt. De Zoon die het leven mogelijk maakt. Door het opzien naar hem. Op het kruis van Golgotha. Zoals Mozes die slang ophief in de woestijn op die paal. Zodat het volk dat geplaagd was door die giftige slangen. In Australië hadden we hier ook volop, in de tuin zelfs. Dat mensen dan genezen werden van het, nou dat wij genezen zouden worden van het zondegif. Door in geloof op te zien naar de Zoon. Zo komt het alles bij elkaar. Maar daar is straks wel ook het apostolisch woord voor nodig. Dat fundament van profeten en apostelen. Niet alleen Mozes en de andere profeten, maar ook die 12 mannen die er straks op uitgaan om het evangelie te verkondigen. Daar moet geen fout in sluipen en het zijn wel feilbare, zondige mensen zoals u en ik. Ze zijn niet zoals de Heer Jezus, dat automatisch ongeveer goed gaat. Het kost ook wel strijd en voorbeden, maar bij de Zoon was het zonde zonde. Nou, bij Petrus weten we al, mooie belijdenis, maar straks dan toch de Heer 3 keer verloochenen, nadat dit gebed uitgesproken is. Het is voor die mensen dat de Heer Jezus gaat bidden. En stelt u zich voor hoezeer dat gebed en het vertrouwen op de Vader dan beproefd was in wat de volgende 24 uren volgde. De Vader die moet hen gaan beschermen, maar de Heer Jezus wordt gevankelijk weggevoerd. En al die stoere mannen, ja in Galilea waren het ook stoere vissersmannen, die vluchten weg voor de soldaten. En Petrus die is zo bang dat hij dan ook bij een dienstmeisje het nog 3 keer gaat liegen over of hij de Heer Jezus kent. Ja, in eigen kracht komen we er niet. Maar met de hulp van de Heer wel. En aanvankelijk lijkt het alsof dit gebed dus niet verhoord wordt. En alsof het helemaal misgaat met die mensen waarvoor de Heer Jezus bidt. En daarom moet u de moed ook niet opgeven voor uw kind. Het lijkt misschien op het ogenblik mis te gaan. Maar misschien niet in Gods raad. Daarom moeten we blijven bidden. Niet ophouden. Net zoals die weduwe met die onrechtvaardige rechter. Gods raad wordt uiteindelijk volbracht. Maar ons gebed wordt wel opgenomen in Gods raad. En daarom blijven we bidden. Daarom geven we de moed niet op. Ook al wordt dat beproefd. Maar houd er dan van tevoren rekening mee. Dat onze gebeden beproefd worden. Dat er een donkere nacht van beproeving kan zijn waarin het lijkt alsof de hemel van koper is en de muren dicht zonder deuren en dat we wel bidden, maar het gaat eigenlijk van kwaad tot erger. Het gaat de komende 24 uur van kwaad tot erger, ondanks dit gebed van de Zoon van God zelf. Maar uiteindelijk wordt het gebed verhoord en wordt de geest uitgestort en de discipelen zien de opstanding en Thomas die legt zijn vingers in de wonden. En de Heer is waarlijk opgestaan en het offer is aanvaard door de Vader. En vanuit die kracht gaan die mannen erop uit en worden ze getuigen. Getuigen in waarheid, dat is een woord dat we hier tegenkomen. Dat is waar de eenheid van de christelijke kerk op gebaseerd is. Eenheid in waarheid, de waarheid van Gods woord. De Heer Jezus bidt hier alvast dat die mannen één blijven in waarheid. Zoals de Zoon in harmonie is met de Vader. Dat zij, verzoend door de Zoon, in harmonie zullen zijn met beide. Door het werk van de Geest. En dan gaat het dan uiteindelijk ook naartoe in de volleinding. Met God die alles in alle is. Dat is het doel van Gods heilsplan. Daar zijn we nog niet. Dat moet nog komen. De volleinding der eeuw. Maar het gaat erom dat de Heere regeert. Dat zien we ook in het woord Christus. Christus, dat is het Hebreeuwse, of het Griekse woord Christus voor het Hebreeuwse Messias. Messias, de gezalfde koning. Die moet heersen over zijn vijanden totdat die allemaal onderworpen zijn. En dat dan het laatste oordeel en de laatste dingen volgen. Hemel of hel en Gods koninkrijk. Christus de baas, ziekte en dood weggevlucht. Daarvoor is het wel nodig dat alles dan in harmonie met God komt. De boze kan niet meer bestaan. En zo kan in het woord van God op aarde ook de boze niet inkomen. En daar bidt de Heer Jezus voor. En 2000 jaar later zien we dat het waar geworden is. Want hier hebben we het Nieuwe Testament. Het woord van de apostelen. Fundament van de waarheid. De poorten van de hel hebben de kerk niet overweldigd. Ook al deed de duivel zijn best op Goede Vrijdag en dacht hij het gewonnen te hebben. Nou, dat is dus goed gegaan. Het werd beproefd, maar het gebed werd uiteindelijk verhoord. En wij, zoveel jaren later, kunnen terugkijken en zien dat wat ongelooflijk leek op dat moment zelf waar geworden is. Het gebed verhoord. voor het lijden van de Heer Jezus en het hoogtepunt daarvan dat hij de verzoening zou volbrengen. Voor de apostolische kerk dat het fundament gelegd zou worden. En dan wij op Urk vanavond. Dan zijn we aangeland bij vers 20. Ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor degene die door hun woord in mij geloven zullen. Opdat zij allen één zijn, gelijkerwijs gij, Vader, in mij en ik in u. Dat ook zij in ons één zijn, opdat de wereld geloven dat gij mij gezonden hebt. En ik heb hun de heerlijkheid gegeven die gij mij gegeven hebt. Omdat zij één zijn, gelijk als wij één zijn. Ik in hen en gij in mij, opdat zij volmaakt zijn in één. En opdat de wereld bekennen dat gij mij gezonden hebt en hen lief gehad hebt. Gelijk gij mij lief gehad hebt. Ziet u dat? De drijvende kracht hier is liefde. Net zoals in het grote gebod. God liefhebben boven alles en uw naaste als uzelf. Dat is wat de drijvende kracht, de benzine van de auto voor de hemel is. Voor Gods koninkrijk, de liefde. En die liefde en die waarheid die lopen hetzelfde. De liefde die rijdt over de snelweg van Gods waarheid. En als die anders gaat rijden, dan krijg je ongeluk. Dan gaat het niet goed met ons mens. Want wij zijn ontworpen naar het ontwerp van God. Hij is onze schepper. In onze tijd geloven we dat niet meer. Maar de apostelen wel. En u hopelijk ook. God die hemel en aarde schiep in 6 dagen. Onze schepper, aan wie we verantwoordelijkheid verschuldigd zijn. Ja, de moderne tijd wil geen schepper meer hebben. Want als er een God is die ons gemaakt is, dan zijn we verantwoording schuldig aan hem. En dat willen we niet meer. We willen het zelf bepalen wanneer we in het leven stappen en wanneer we eruit gaan. Maar als er een schepper is, dan wandelen we voor zijn aangezicht. Dan ziet God wat we doen en dan zou er een laatste oordeel kunnen zijn als de mens voor eeuwig leven geschapen was, maar de zonde daartussen kwam. Ja, zo zegt de Bijbel wel dat het geval is. Gods waarheid, waaruit dan die mensen die tot geloof komen op grond van het woord van de apostelen, dan moeten gaan wandelen. Voor die mensen bidt de Heer Jezus, dus over de grenzen van tijd heen. We zagen dat in beperkte mate ook dat hij alvast bad op Goede Vrijdag, de vooravond van Goede Vrijdag voor de apostelen, als die straks niet meer op aarde zou zijn. Nu zien we dat de Heer Jezus nog veel verder vooruit gaat bidden. Ik had een tijdje geleden had ik een gesprek met een ouderling in Zeeland en die vertelde me dat zijn overgrootmoeder, denk ik dat het was, die hij dus nooit gekend heeft en ik denk zijn moeder ook nooit gekend had, dat daarover het verhaal in de familie de ronde deed, dat die grootmoeder altijd bad voor haar kinderen. Hopelijk doet u dat ook als moeder. Als ze naar school zijn, later als ze groot zijn. En dan als grootmoeder voor haar kleinkinderen. Nou, de oma's hier zullen ook wel bidden voor de kleinkinderen. Ik ken vele oma's die bidden elke dag voor hun kleinkinderen bij name. Belangrijk om te doen. Maar deze grootmoeder die bad dan voor de kleinkinderen die geboren zijn en die nog geboren moeten worden tot aan de wederkomst. Die grootmoeder had vast Johannes 17 gelezen. De Heer Jezus die bidt voor degene die nog tot geloof gaan komen door het woord van de apostelen. Ja, bidden voor de kring van het verbond. Nou, dat is de geest die levend maakt, dus dan moeten we bidden. Dat de Heer dat zal blijven voortzetten, want dat is geen automatisme. We zien het in onze tijd. Van de week was er een bericht in de krant dat het vroegere Centraal Weekblad, dat later een soort opinieblad geworden is. En dat was dan in de gereformeerde kerken. Nou, toen ik jong was, zeg maar in jaren 70, 80, was dat een groot blad binnen de synodaal gereformeerde kerken in Nederland. Professor Runia, ik was dan zelf hervormd, maar we kenden dat blad. 60.000 abonnees. Nu was het gecombineerd met een paar andere bladen en waren er nog 1000 zoveel abonnees over en stopte de uitgever ermee omdat het commercieel niet meer de moeite waard was. Ja, dat is het soort van tijd waarin wij leven. En dan denk je, hoeveel gelovige mensen er in voorgeslachten waren, die mensen zijn uitgestorven. En het is genade als de Heer onze gebeden voor de volgende generaties verhoort. Maar het moet wel gebeuren in die volgende generaties. Bij jullie op Urk, het helpt niet als je opa of vader geloven en trouw zijn. Nee, jullie moeten dat weer opnieuw zijn. En ik besef dat is voor jullie moeilijker in deze tijd waarin je een buitenbeentje bent. Als je christelijk bent, waar verslaggevers komen en de zaak belachelijk maken en dan ons ook nog komen irriteren op zondag. En alles wat ons heilig is komen vertrappen, maar goed, wat deed jij op vrijdagavond? Nou zit je gelukkig hier, maar wat doe je op andere vrijdagavonden? Vul je die in tot eer van de Heere? Is de zaterdagavond een vooravond voor de Sabbat? Elke generatie moet weer trouw zijn. En dat begint bij jou. En daar is gebed voor nodig. En het mooie is dat de Heere Jezus al voor je gebeden heeft. En dat niet alleen maar dat je het teken van het verbond, dat de Heere echt meent, bezegeld gekregen hebt aan je voorhoofd. Waarlijk lidmaat van het lichaam van Christus. Adeldom verplicht. Niet alleen voor het lijden en voor het uur van je dood. Niet alleen voor apostelen van lang geleden, maar ook voor u, voor jou, voor mij, vanavond, gedragen door het gebed van de Heer Jezus, gesterkt door het sacrament van de doop. Maar het moet wel gebeuren, we moeten wel trouw zijn. Calvijn die zegt over het geloof dat rechtvaardigt, dat het inderdaad, het geloof alleen is dat rechtvaardigt, maar dat het geloof, het soort geloof dat rechtvaardigt, nooit alleen komt. Namelijk als het echt geloof is, dan draagt het vruchten, de bekering, waardig. En als die er nou niet zijn in ons leven, als we vanavond eigenlijk een beetje voelen zoals Petrus, en afvragen of het nog wel eens goed gaat komen, in de eerste plaats met de Heer Jezus, want het lijkt nou allemaal te mislukken. En wij kunnen ook soms in wanhoop ten onder gaan en de wereld gaan geloven. En te zeggen met de dood is alles afgelopen. En misschien was het een hallucinatie van de discipelen enzovoorts. En dan te vertwijfelen en dat dan als een excuus te gaan gebruiken. Om zelf weer op de troon van het eigen leven te gaan zitten. Nee. Laten we bidden. Zoals de Heer Jezus gebeden heeft. Voor onszelf en voor de komende geslachten. Dat is nodig, want geestelijke aanslagen moeten op een geestelijke manier bestreden worden. En dan zijn we aan het eind van de preek toch weer terug bij dominee Beurtjes, waarmee we begonnen. Wat is het belangrijkste doel van de mens op aarde? Om God te verheerlijken en hem voor altijd te genieten. We zijn eigenlijk twee keer van hem. De Vader die heeft ons gemaakt. Laat ik dat voorbeeld toch maar even nog geven. Er was een jongetje. Die had zo'n mooie modelboot gebouwd. Die ook echt werkte. Met zeilen erop en zo. Niet met de motor. Het was een beetje lang geleden. Het was in Engeland. En toen die klaar was, ging hij hem ook uitproberen. Op een van de meren daar. En dat ging prachtig, je kunt zich dat voorstellen. Maar op een dag deed hij het met te harde wind en het bootje raakte weg en ik kon er niet meer bij en het bootje bleef weg. En overal zoeken langs de kust de volgende dag, maar bootje niet meer gevonden. Totdat hij op een dag het bootje tegenkwam in de etalage van een tweedehandse pandjeswinkel. Ja, eerlijk gevonden. Dus het was nou niet meer van hem en dat was zoveel, ik weet de Engelse geldeenheid niet. Maar hij moest ervoor betalen, dus de zakgeld bij elkaar gemaakt en hij kocht zijn bootje terug. Hij was zo blij dat hij het weer had. Nu was het eigenlijk tweemaal van hem. Eerst had hij het gemaakt en later had hij het teruggekocht. En dat is wat we zien in het panorama van de Bijbel, in het woord van de profeten en apostelen. God die ons schept in Genesis, hem behoren we toe. We zijn niet van onszelf, we zijn op aarde gezet om hem te verheerlijken. Maar door de zondeval kunnen we dat niet meer en is er herschepping nodig. Waarvoor de Heer Jezus en de Heilige Geest komen om ons van bovenaf opnieuw geboren te laten worden. En te laten leven vanuit het verzoenend sterven van de Heer Jezus. Die kwam voor een los prijs van velen. Met andere woorden, hij heeft voor u betaald. Hij heeft u teruggekocht. U bent dus tweemaal van hem. Hij heeft u gemaakt. U behoort hem toe. U moet leven volgens zijn gebruiksaanwijzing. Dan gaat het beste. En hij heeft u teruggekocht. En daarom zijn we dubbel schuldig om de Heer te verheerlijken, om te leven zoals hij dat wil. Niet meer zelf op de troon, wij eraf, de Heer Jezus erop. En dan gaat het in harmonie met God en dan zijn wij ook beter af. Vader, bid de Heer Jezus. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb voleindigd het werk dat gij mij gegeven hebt. God verheerlijken, hem genieten. De Heer Jezus heeft het gedaan op aarde. Laten we zijn voorbeeld volgen. Amen.